Ik heb u gisteren een stukje huiswerk meegegeven en ik ben wel benieuwd. Ik wil daar toch met enige spoed doorheen proberen te gaan. Eens kijken of er wat van terecht gekomen is. Ik heb gisteren gevraagd, weet u uit uw hoofd of in ieder geval weet u op een rijtje te zetten welke opstandingen er zo al zijn? En dat brengt nog even in herinnering, en het staat op het bord, op de flap over, welke punten Paulus allemaal aanhaalt als zijn echte winst. Waarvan de laatste punten nou beslist niet direct een winst leken, maar eerder een soort verlies. Maar dat was zijn echte winst. En dat is de opstap naar. En ik heb ook gezegd, het lijkt wel alsof je Jozef ziet, die in zijn hele carrière steeds dieper in de ellende terechtkomt, tot en met in de gevangenis toe. En dan vanuit die gevangenis in één klap verheven wordt tot onderkoning van Egypte. En dat is in feite ook het verhaal wat Paulus voor ons neerlegt. Die punten die hebben we op een rijtje gezet. En de laatste daarvan, of althans punt waarbij staat 2. Punt 5 bedoel ik. Te kennen de kracht van zijn opstanding. De kracht van zijn opstanding. En aan het laatste punt, punt 2. Of ik zou mogen komen tot de uitopstanding van de doden. Naar aanleiding van die twee punten die in deze tekst heel duidelijk betrokken zijn. Niet op onze toekomst in de eerste plaats. Maar op ons dienstbetoon. Hè? Daarvoor is het nodig om de kracht van zijn opstanding te kennen. Dat is het eerste. Maar het is ook belangrijk dat we ervaren. Hè? En dat we mogen komen tot de uitopstanding uit de doden. In ons dienstbetoon. En dat moet je er eigenlijk direct achteraan denken. Anders leg je gelijk de link naar de uitopstanding uit de doden in de toekomst. Die is er ook wel. Maar op dit moment, als Paulus het zegt, linkt hij dat nog steeds aan ons dienstbetoon. Dus in je dienst, in je wandel, of je daarin mag komen tot uitopstanding uit de doden. En dan moet je denken aan Efeze 5 vers 14. Hè, waar Paulus zegt, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dan gaat het niet over doden, maar dan gaat het over levenden. Alleen mensen die in de oude mensheid staan, die ziet God als doden. Als doden. En mensen die in Christus zijn geplaatst, in hem, vandaar dat ik daar toch zo lang bij stil ben blijven staan, Efeze 1, die ziet God als levende. Dus die zijn eigenlijk opgestaan uit die doden. Dat is een uitopstanding, een geestelijke uitopstanding uit de doden. En we weten dat er straks ook nog een letterlijke uitopstanding uit de doden komt. Die was hier niet helemaal aan de orde, maar ik heb toch gezegd, want straks komt er nog een stap bij, en die wijst wel naar die opstanding. Hoe zit het nou precies met de opstanding? Wie durft daar iets te zeggen? Ik heb er zomaar even een aantal opgezet. Ik heb gezegd, laten we nou beginnen bij Christus, hè, in de schrift. En laten we dan kijken welke opstandingen kunnen we onderscheiden. Wie durft te zeggen? De eerste.
Die van hem zijn bij zijn komst.
Ja, er gaat nog iets aan vooraf. Want dit is eigenlijk de tweede. Die van hem zijn bij zijn komst.
Ja.
Dus. En daar zou je ook weer een onderscheiding kunnen maken. Maar laat ik het er even bij bezetten. Die van hem zijn bij zijn komst. Bij zijn aanwezigheid. Nou goed, dat is niet één moment, maar dat is zelfs een korte periode, hè, van enige tijd, waarin zelfs twee opstandingen plaatsvinden. Dus eigenlijk hoort dat hierbij, maar ook hierbij. Maar de allereerste die opstond was natuurlijk Christus. Hè? Christus als eersteling. En waar vinden we dat? Even een tekst erbij, weet u allemaal uit uw hoofd.
1
Korinthe 15 vers. Christus als eersteling. Dat is iets te ver, 28. Welke was het?
Ik zei 20, dacht ik.
20. Klopt 20? Nou, dat zoekt natuurlijk iemand op. Ik dacht 20. We zitten in ieder geval in de buurt. Laten we 20 zetten. 22? 20. Laten we het er even op. Goed. In ieder geval, in dit hoofdstuk, daar begint een aantal opstandingen waarover gesproken wordt. En dat loopt dan uit op 1 Korinthe 15 vers 28. God alles in allen. Dat is verderop. En dan hebben we er gelijk nog een. Maar laten we even zeggen, Christus als eersteling. Vervolgens die van hem zijn bij zijn komst. En ja, dan moet je natuurlijk in de eerste plaats denken aan, wat is dan de eerstvolgende opstanding uit doden? In feite zijn ze bijna allemaal opstandingen uit de doden, want niet alle doden staan tegelijkertijd op. Er staat een groepje uit die doden op. Hè? Israël wist dat niet, die wist daar niet van. Die kennen maar één opstanding. Althans, in hun gedachten was dat maar één moment. En daar gaat de Heer dan van laten zien, ja maar wacht even, dat is nog onderscheiden. En daar gaan we zo iets van lezen. Maar wat is de eerste uitopstanding die gestorven zijn in Christus? En welk moment is dat? Welke tekst? Ik hoor verschillende teksten. Thessalonicense. Ik denk wel, 1 Thessalonicense 4. Dus die zet ik even bij B. 1 Thessalonicense 4, vers 13 tot 18. Dan staan degenen op die in Christus gestorven zijn. En mocht de Heer komen tijdens ons leven, dan wordt ons lichaam veranderd. Hè? Wij sterven dan niet, maar ons lichaam wordt veranderd in een ondeelbaar ogenblik. Maar dan staan zij op, onze geliefden. En dat vind ik zelf een grote troost. En want iedere keer als je in een graf staat, dan leidt je verlies. Je mist iemand die in je leven een rol heeft gespeeld. En dan is daar dat uitzicht naar die toekomst. En dat is geweldig. Want zij zullen ons niet voorgaan. En wij zullen hun niet voorgaan. Maar als ze zijn opgestaan, dan zullen we samen tegelijk de Heer tegemoet gaan in de lucht. Een geweldig moment. Dus de eerste opstanding, de uitopstanding uit de doden, is het moment dat wij onze familieleden, onze geliefden in Christus, andere gemeenteleden, velen nog die we helemaal niet kennen en waarvan we niets weten, zullen ontmoeten en met elkaar tezamen tegelijk de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. 1 Thessalonicense 4. En dan de volgende. Ik heb hem al gehoord, maar was iets te vroeg te net. Wie staan er daarna op?
De heilige.
De heilige van? Van die anderen, ja, natuurlijk. Hè. Want deze mensen zijn natuurlijk ook heiligen. Hè. Maar de heiligen die gestorven zijn in de verwachting van het koninkrijk, hè, die het koninkrijk verwacht, die horen bij het volk. Dus dat zijn degenen, en ja, moet ik even kijken hoor, ik heb wat teksten opgeschreven. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan Jesaja 26 vers 19, om maar eens een profeet te noemen. Jesaja 26 vers 19, en dan schrijf ik daar gelijk ook op Johannes 5. Vers 28 en Johannes 6, vers 39. Even zomaar wat teksten. En ik stel voor om even iets van te lezen.
Jesaja 26, vers 19.
Waar de Heer tegen de profeet heel duidelijk zegt, hoofdstuk 26, vers 19. Herleven zullen uw doden. Herleven zullen uw doden. Ook mijn lijk, zegt de profeet. Dus hij verwacht die opstanding ook. Ook mijn lijk. Opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt gij die woont in het stof. Dat is even een heel kort vers, maar wat een hele duidelijke belofte geeft voor Israël. Ook voor de profeet zelf, Jesaja, hij zal opstaan uit het stof. En hij zal jubelen voor de Heer. En hij zal herleven. En dan bladeren we door naar Johannes 5. Dan krijg je gelijk een onderscheid tussen twee verschillende opstandingen, twee momenten van opstanding, waar deze er één van is. Het moment dat de heiligen uit Israël op zullen staan, want daar spreekt de Heer in vers, dan lezen we even vanaf vers 25, waar staat, voorwaar, ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen. En die haar horen, zullen leven. Want gelijk de Vader leven heeft in zichzelf, heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem macht gegeven om gericht te houden, omdat hij de Zoon des mensen is. Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat alle die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen. En ze zullen uitgaan. En dan krijg je een onderscheid. Wie het goede hebben gedaan hebben tot de opstanding ten leven. Dus de opstanding van de heiligen uit Israël die het goede hebben gedaan, dat is de opstanding ten leven. En wie het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten gerichte, ten oordeel. Dat zijn twee verschillende momenten. En je zou kunnen zeggen, er zit een lange periode tussen, namelijk 1000 jaar. De opstanding ten leven vindt, even grof gezegd, aan het begin van het 1000-jarig rijk plaats. Hè, als de Heer komt. En dan zullen al die heiligen uit Israël, David, Abraham, Jacob enzovoorts, Jesaja, de profeten, die zullen leven in de eon. Ze krijgen eonisch leven. En die anderen, die krijgen dat eonisch leven niet, de onrechtvaardigen, maar die zullen later opstaan voor de grote witte troon aan het einde van het 1000-jarig rijk. Dus je zou kunnen zeggen, hier staan twee momenten. Het moment dat het lijk van Jesaja zal herleven, dat is vers 28, de opstanding ten leven. En het moment dat er een andere opstanding komt, de opstanding ten gericht, dat is 1000 jaar later. Dus dat is Johannes 5, vers 29, de opstanding ten gerichte. Hè? Dat is aan het einde van het 1000-jarig rijk, de grote witte troon. Kijken we ook even naar hoofdstuk 6, vers 39 en 40. Laat het maar even, we zitten er vlakbij, dus het ook bekijken. En dan lees ik even alleen die verzen 39 en 40 eruit. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laten gaan. Maar het opwekken, eigenlijk staat er opdoen staan, dat is toch wel wat anders, ten jongste dagen. Want dit is de wil, dus ten jongste dagen zullen ze opstaan. Dat is één. Want dit is de wil mijns vaders, dat een ieder die de zoon aanschouwt en in hem gelooft, eonisch leven hebben. En ik zal hem doen opstaan ten jongste dagen. Dus dat is de jongste dag, dat is dat moment aan het begin van het 1000-jarig rijk. En daar wist Martha van in Johannes 11. Hè? Dat zou je er ook bij kunnen zetten bij nummer, als ik even goed kijk, nummer C. Johannes 11. Martha zegt, ik weet, hè, dat Lazarus op zal staan ten jongste dagen. En dan zegt de Heer, als je gelooft, hè, dan. En dan vervolgens staat Lazarus al voor die tijd op. Hè. Hij mag een van de weinigen zijn die al uit de doden is opgewekt en opgestaan. Voor de jongste dag. Maar het moment van de jongste dag, dat is het moment van de opstanding waar alle Joden op wachten. En om het verhaal dan maar even compleet te maken, we bladeren dan gelijk door naar Openbaring 22. Kan je het nog vol? Beetje te snel? Schrijf het maar op, kan je het later nalezen. Openbaring 22, daar. Sorry, 20. Openbaring 20. Daar gaat het over het 1000-jarig rijk. En dan lees ik even een paar versen uit het begin van het hoofdstuk en een stukje verderop. Vers 1, daar staat, en ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en hij bond hem 1000 jaren. En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou verleiden voordat de 1000 jaren voleindigd worden. Enzovoorts. En dan staat er vers 4 lezen. En ik zag tronen en zij zetten zich daarop en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden. En ze werden wederlevend en heersten als koningen met Christus 1000 jaren lang. Dus dat is het begin van die 1000 jaar, worden ze wederlevend. En de overige doden werden niet wederlevend voordat de 1000 jaren voleindigd zijn. Dus ook dit hoort bij die rechtvaardige Joden. Hè? In dit geval worden dan gesproken over degenen die in de grote verdrukking omgekomen zijn, omdat ze vanwege hun geloof onthoofd zijn. En die staan dus op aan het begin van het 1000-jarig rijk. Daar staat er nog achter, dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht.
maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen heersen die 1000 jaar. Nou, daar heb je de belofte aan Israël. Gij zijt een koninklijk priesterschap. Hè? Die combinatie van koning en priester vind je hier heel duidelijk terug. Dus Openbaring 20 vers 5 noem ik dat maar even, vat ik samen. Dat is datzelfde moment C. En dan tenslotte. Nou, tenslotte, bijna tenslotte. Gaan we een stukje verder in het hoofdstuk en dan vind je de volgende. Namelijk aan het eind van het 1000-jarig rijk, vers 11. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten, en geen plaats wordt hen voor hen gevonden. En ik zag de doden, de grote en de kleine, staande voor de troon. Hé, dus hier staan weer doden op uit de dood. Maar in dit geval worden ze geen levenden genoemd, maar doden. Want ze ontvangen een gericht en gaan dan in de tweede dood. Verschil met die andere keren. En er werden boeken geopend en nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden gericht op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werk. En we weten uit Romeinen 3 dat geen werk voor God volkomen is. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren, en ze werden geoordeeld, een ieder naar zijn werk. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen, dat is de tweede dood, de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Hier staan dus voor een hele korte tijd de overige mensen op, die de 1000-jarig rijk niet hebben mogen meemaken. En die ontvangen een gericht en die gaan in de tweede dood. Daar komt het op neer. Dus dit is een kortstondige opstanding. Hè, waarvan ik ervan overtuigd ben dat allen die daar staan de tweede dood ingaan. Maar dat is nog niet het einde. Dus aan het einde van het 1000-jarig rijk, Openbaring 20 vers 11, zeg maar tot 15. Dat is D. Dat is diezelfde opstanding die de Heer Jezus in Johannes 5 vers 29 de opstanding ter gerichte, ten oordeel noemt. Dus er zit wel 1000 jaar tussen. Het is maar 1 vers in Johannes, maar het is wel 1000 jaar in de geschiedenis van de mensheid. Nou, dan ben je er nog niet helemaal, want de laatste opstanding, die wordt niet letterlijk opstanding genoemd, maar waar vinden we die? 1 Korinthe 15, En dan zit je in de buurt van vers 28. Als er staat dat God zal zijn alles in alle. De laatste vijand die onttroond wordt is de dood. Kan niet anders zijn dan de tweede dood. Dus 1 Korinthe 15, vers 26 tot 28. Dat is de laatste opstanding. En dan zullen ook die mensen die in de poel des vuurs terechtgekomen zijn, opstaan en leven. En ja, dan is het plaatje compleet, zou je kunnen zeggen. Dan is de puzzel compleet. En dan heb je het volledige beeld van Gods heerlijkheid en zijn geweldige uitwerking van het plan. Hè, van al die tijden, al die eeuwen, al die eonen zelfs. En dan zal hij alles in alles zijn. En dan, ja, als ik daaraan denk, dan kruipt toch wel wat kippenvel over mijn rug. Want het is het einddoel van God. Geweldig. Dus, ik schrijf op 1 Korinthe 15, vers 26 tot 28. Nou, dan heb je even wat teksten over de verschillende opstandingen die er zijn. En ik dacht, het is toch wel fijn om dat even goed bereid te hebben. In feite, zou je dat wel zo ongeveer moeten weten te vinden. En het makkelijkste vind ik zelf altijd is als je ergens begint op een punt en daar dan een volgende tekst bij schrijft. Dat trucje heb ik van destijds ome Ger genoemd, geleerd. Die zei, kijk, als je dat nou zo doet, dan weet je altijd de teksten te vinden. En als jongere op de Bijbelgroep, zelf was ik toen nog jongere, dat kunnen de jongeren van nu niet geloven, maar het is echt waar. En dan zaten wij hem met z'n allen in een kamertje gepropt met ik weet niet hoeveel man. En dan deden we dat zo. Dan zochten we de dingen na in de Bijbel. En bijvoorbeeld als je dan één tekst wist, dan kon je zo, want niet iedereen is in staat om al die teksten maar te onthouden, kon je alles terugvinden, want dan ging je van tekst naar tekst. En dan had je, oh ja, zo zat het ook alweer. Altijd makkelijk om te doen. En tot op de dag van vandaag heb ik daar nog plezier van, moet ik zeggen. Nou, dat was een stukje huiswerk. En als we teruggaan naar de tekst, dan zie je toch dat de uitopstanding in de Filippense tekst weliswaar een verwijzing is naar die uitopstanding van 1 Thessalonicenzen 4. Maar hier, net als al die andere punten,
te maken had met ons dienstbetoon. Dus uit opstanding uit de doden. Hè, in ons dienstbetoon, in onze wandel, in onze omgang met broeders, met mensen om ons heen. En daarin die uitopstanding uit de doden ervaren. En natuurlijk zit er ook die toekomstige letterlijke uitopstanding achter. Maar die komt eigenlijk pas verse later aan de orde. En daar zullen we morgen naar kijken. Dus ik draai het vel weer even terug. Waar die punten staan, zodat we op dat punt verder gaan. En ik wilde graag met u lezen Filippenzen 3. En dan hoop ik vandaag met u ietsje te kunnen delen over de verzen 9 tot en met, nou eigenlijk is het al iets eerder, 8 tot en met 5, 16. Dus ik begin met te lezen bij vers 8. Maar voorzeker, ik acht ook alles verbeurd te zijn omwille van het alles overtreffende van de kennis van Christus Jezus mijn Heer, door wie ik alles verbeurde en het afval acht te zijn, opdat ik Christus zou winnen en in hem gevonden wordt, niet mijn gerechtigheid hebbend die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Dus dat was het eerste, het zevende, het punt met nummer 7, in hem gevonden worden. Namelijk geen eigen gerechtigheid hebben. En wat betekent dat niet? Het betekent gewoon dat je vertrouwt op hem. Die. En dat is. Dat, ik had het net over troost, hè? Dat is zo'n troost, kan dat zijn. Op het moment dat jij in je leven tegen allerlei dingen aanloopt. Tegen al onvolkomenheden in je eigen leven. Zonde. Tekortschieten. Krenkingen enzovoorts. Dat kan je zomaar overkomen. En dan denk ik, wat een troost is het. Dat je mag weten dat je gerechtvaardigd bent. En dat je met alle, ja soms kijk je naar je eigen handelen als stommiteiten gewoon. Hoe heb ik dat kunnen doen? Hoe heb ik dat kunnen zeggen? Hoe heb ik zo bot kunnen zijn? Maar te weten, in hem, ik word in hem gevonden. Zijn gerechtigheid rekent hij mij toe, terwijl ik het niet verdien. En dat is zo'n troost voor je hart, kan dat zijn. Geweldig. Nou, dat was dat eerste punt, in hem gevonden worden. En dan het tweede punt, in vers 10, om hem te kennen. En daarna, en dus ook te kennen, de kracht van zijn opstanding. Nou, nog even terugpakkend. Ik heb gezegd, dat staat niet voor niks voor die andere twee. Namelijk, de gemeenschap van zijn lijden. En gelijkvormig wordend aan zijn dood. Je zou verwachten andersom. Hè? Want eerst was het lijden bij de Heer. Toen de dood. En toen zijn opstanding. Maar God geeft ons te kennen de kracht van zijn opstanding. Zodat we op het moment dat we gemeenschap hebben aan zijn lijden. Eronder kunnen blijven staan. En gelijkvormig kunnen zijn aan zijn dood. Namelijk, ik ben dood voor alles wat op mijn pad komt. Ik ben dood voor de zonde. Ik ben dood voor alles waarmee de tegenstander mij aan wil vallen. Ik ben er dood voor. En dat kan ik alleen maar zijn doordat ik ken de kracht van zijn opstanding. Een geweldige kracht die mij in staat stelt te blijven staan. Te volharden. Dat is Gods geest die in je werkt. En te weten van die opstandingskracht. En dat dat dezelfde kracht is die nu al in je leven mag werken. En dan kan je het lijden dragen. Dat geeft God. En ook dat is een stuk troost en bemoediging natuurlijk. En dit is zo'n troostvol gedeelte. Als je het snel leest, lees er helemaal overheen. Maar dat zijn zulke geweldige dingen. En de opstanding uit, of ik, vers 11, hoe ook maar zou komen tot de uitopstanding uit de doden. Denk er gelijk achter, in zijn dienstbetoon. Hè? In mijn dienstbetoon. Niet dat ik het al verkreeg, of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Of ik ook grijpen zou, waartoe ik ook gegrepen werd door Christus Jezus. Broeders, ik reken er nog niet mee dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, inderdaad. Vergetend wat achter mij is, maar mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik, overeenkomstig het doel, naar de prijs van God, Gods roeping boven, in Christus Jezus. Even tot zover. Nou, als je dit weer losleest, dan denk je, nou, die Saulus, die Paulus, die was nog niet zo erg zeker van zijn redding, hè? Die had nog wel erg veel twijfels in zijn leven. En mocht het mij maar staan te gebeuren. En wat verdrietig is het toch dat heel veel gelovigen er zo aan toe zijn als het om hun redding gaat. Want die redding, heb ik gisteren gezegd, die staat vast. Die is zeker. Die zou je niet meer kunnen verspelen, al zou je het willen. Maar het gaat hier om je dienstbetoon. En als je dan leest in vers 11, of ik hoe ook maar zou mogen komen tot de uitopstanding uit de doden, dan begrijp je die onzekerheid. Want Paulus wil duidelijk maken, en ook dat vind ik een stukje troost, ook al ben ik apostel, ook al ben ik van alles en nog wat, heb ik een hele belangrijke positie in Gods plan, maar ook ik ben er nog niet. Ook ik ben er nog niet. In mijn wandel, in mijn dienstbetoon, ben ik nog niet daar. Hè? Heb ik, zou je kunnen zeggen, ben ik niet volmaakt. Ben ik niet volmaakt. En dat vind ik ook weer zo'n stukje troost. Want het begrip volmaakt, en we zullen er straks nog even naar kijken. Dat is een begrip in de schrift, dat als je niet oppast, dan is dat meer een frustratie voor een mens, dan dat het een troost is. Hè? De gerijpte man. Efeze 4 spreekt daarover. Zijn wij de gerijpte man? Nou zou je kunnen denken, nou ik kom daar helemaal nooit. Want in mijn leven blijft het altijd maar hangen op een bepaald punt. En die volmaaktheid die kan ik helemaal niet bereiken. Nee, dat klopt. Maar het gaat ook om je wandel. En wandelen op de goede werken die God tevoren heeft voorbereid. En zelfs Paulus zegt daarvan, niet dat ik het al verkreeg. Of al volmaakt ben. Of al volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar. Of ik ook grijpen zou waartoe ik ook gegrepen ben door Christus Jezus. Nou, waar heeft hij het nou over? Die zegt niet dat ik al volmaakt ben. Dan gaat het niet over volmaakt in onze zin van het woord. Dat is een bijzonder woord waar ik toch even uw aandacht op wil vestigen. Dat woord komt in de hele tekst, komt dat een keer of drie voor, die stam. Dat heeft te maken met naar aan het einde van een bepaald traject komen. En dan snap je het ook als je het bedenkt dat hij het heeft over jagen. Over een wedloop als het ware. Hè? Hij is aan het jagen naar het einddoel. En dan zie ik de Olympische Spelen weer voor me. Want aan het einddoel ligt de finish. En dat is eigenlijk het woord wat hier staat. Niet dat ik al aan de finish ben gekomen. Niet dat ik al het einddoel heb bereikt in feite. En als je het einddoel van groei bekijkt, dan is dat volwassenheid. Het woord zegt het al, vol gewassen, vol gegroeid, vol groeid zijn. Volgroeid. Vandaar dat we het ook wel eens vertalen met de gerijpte, volwassen, volgroeid, dat woord. Maar hier wordt het vertaald met volmaakt. En als je nou denkt, nou tjongejonge, gelukkig Paulus was er ook nog niet. Maar het gaat niet om of jij volmaakt bent, maar in je dienstbetoon. Heb je het einddoel in zicht? Hou je dat vast? Want wat gebeurt er als je in een wedstrijd zit en je houdt je niet, je richt je niet op het einddoel, je richt je niet op de weg die je gaan moet. Daar moet ik heen, maar je laat je afleiden door mensen aan de zijkant. Dan zie ik zo'n hardloper en die is gericht op het doel, daar gaat hij heen. En of er nou 1000 mensen of 200 of 0 staan aan de zijkant, hij kijkt maar naar één ding, vooruit, daar moet ik heen. En dat is mijn gerichtheid, daar ga ik op af. En wat is nou het moment waar hij naar uitkijkt? De finish. Dat is eigenlijk waar het hier om gaat. Niet dat ik al voleindigd ben, hè? Ik ben er nog niet. Ik ben nog onderweg, ik jaag er nog naar. Ik ben nog in een wedloop bezig en ik ben op pad naar dat einddoel. En dat doe ik één ding, ik hou het einddoel in het oog. Want als je dat uit het oog verliest, dan ga je misschien het verkeerde straatje in. Hè? Hoe vaak gebeurt dat niet bij een wedloop, bij een wedstrijd? Wielrenners, die zie je dan plotseling een verkeerde straat inschieten. Oh, de agent had even niet opgelet. Of ze hebben zelf niet opgelet en de aanwijzingen van de agent gevolgd. En ze schieten, ze denken, daar moet ik heen. Fout. Ze zijn afgeleid van het doel. En als ze daar door ingaan, dan bereiken ze dat einddoel helemaal niet. Nee, je moet je gericht houden op dat einddoel. En wat is dat einddoel? Laat maar kijken. Paulus heeft het over die gerichtheid op het einddoel. En hij heeft het helemaal niet over volmaakt zijn in onze zin van het woord. Want nou, ik zou het bijltje er beneden gooien. Ik heb mijn best gedaan in het verleden om volmaakt te zijn en ik heb het nog nooit kunnen bereiken uit mezelf. Maar wat is het dan weer die troost, hè, dat je weet, ja, maar jij hoeft dat ook niet te doen. Het is volbracht. Het is al voor je gedaan. Dat is een geweldige troost. Maar, zegt hij dan, ik jaag ernaar. Ik ben erachteraan aan het rennen. Jagen. Hè? Dat is niet, nou, laten we eens kijken, wat gaan we doen vandaag? Hè? Op ons gemak. Nee, dat is je inspannen om op weg te gaan naar het doel. En wat is dan dat doel? Of ik het ook grijpen mag. Hè? Broeders, vers 13. Ik reken er nog niet mee dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Inderdaad, vergetend wat achter mij is. Mij uitstrekkend naar wat voor me is. Jaag ik overeenkomstig het doel. Hè? Met dat doel in het oog, zou je kunnen zeggen, naar de prijs van Gods roeping boven. In Christus Jezus. En wat is die prijs? Nou, een geweldige prijs. Geweldige prijs. Want daar ontvang je vergoeding voor al de inspanningen die je hier geleverd hebt. En daar zul je het goede terug ontvangen. Wat je hebt gedaan in zijn dienst. Een geweldige prijs is dat. De prijs van de roeping Gods. Daar, hè, je redding staat buiten kijf. Die verheerlijking, die komt er. Hoe dan ook. Maar het gaat hier om iets anders. Het gaat hier om de prijs van het dienstbetoon wat je hier verricht, hier op aarde. De prijs van dat wat God je geven gaat, hè, voor die gemeenschap aan dat lijden die je hebt ervaren tijdens je wandel. Voor dat gelijkvormig zijn aan zijn dood. Waarvoor je dus zo ontzettend hard de kracht, de kennis van de kracht van zijn opstanding nodig had. En dan zul je terug ontvangen wat, ja, wat het goede wat je hebt gedaan. Dat is het moment, zou je kunnen zeggen, voor wat dan zo vertaald wordt met de rechterstoel van God. Nou, dan zie ik als het ware de rechterstoel van Christus. Dan gaan de rillingen al over je rug, want oh, nou word ik eventjes beoordeeld. Wel nee, dat is de Bema, de Bima. Het prijs, het erepodium. Nou, ik denk dat de enige rillingen die over de rug van de atleten in Peking gaan, dat de rillingen van, ah, geweldig dat ik dit mee mag maken. De gouden prijs. Op de eerste plaats van het podium staan. Oeh, en dan lopen de rillingen over hun rug van trots en van, nou, weet ik niet. Maar en dat is dan maar een aardse plak, hè. Dat is dan maar een aard stukje metaal. Maar de lof die dan door al die duizenden mensen gebracht wordt aan die persoon. En op dat moment voor die Bema ontvangen wij ook de lof voor de goede werken die we in zijn dienst hebben mogen doen. Dat is een aardige beloning, toch? Ik kan me nog niet eens voorstellen hoe die beloning zal zijn. Maar het moet geweldig zijn. Maar het is de moeite waard voor Paulus in ieder geval om te jagen, om erop af te gaan, om zich in te spannen. Om, hij is nog niet bij het einddoel. Hij is nog niet volmaakt, zeggen we dan. Kijk, in hetzelfde woord kom je ook weer tegen vers 15. Want wij alle die gerijpt zijn, je zou ook kunnen zeggen die volmaakt zijn. Want het is hetzelfde woord. Wij alle die eigenlijk bij de finish aankomen. Enzovoorts. Hetzelfde woord kom je ook weer in vers 19 tegen, maar dan negatief. En daar zal Andries morgen wel wat over zeggen. Maar hun, de vijanden van Christus, van het kruis van Christus, hun voleinding, hun finish. En dan gaat het over hun dienstbetoon hoor, niet over die mensen zelf. Maar de voleinding van hun dienst, zou je kunnen zeggen, is ondergang. En dan zie ik ze daar voor die Bema staan. En alles wat ze gedaan hebben verliezen. Want het blijkt allemaal hout, hooi en stro te zijn. En het gaat op in vlammen. Dat is de ondergang van hun werken. Er blijft niks van over. En daar staat weinig lof tegenover. Want het is gedaan tot meerdere eer en glorie van hunzelf. En om zichzelf misschien wel te dienen. En om iets te zijn. Maar voor Paulus geldt, ik wil helemaal niks zijn. Ik wil nul komma nada zijn. Ik wil een volledig overgegeven instrument in Gods hand zijn. En dat is geweldig. Want daar staat een prijs tegenover. En dat is waar dit stukje eigenlijk over gaat. Het gaat over een wedstrijd. Maar het gaat nou niet om de eerste te worden. Maar er wordt gekeken naar die loper. En ieder van ons is een loper in die wedstrijd. En nou moedigt Paulus ons aan. Als je nou je wedstrijd loopt, jaag dan naar dat doel. We zijn op weg daarheen. Laat je niet afleiden naar links en naar rechts. Want alle aardse zaken zijn geweldig belangrijk in je leven. Maar het leidt af van het einddoel. Pas op, want voor je het weet sla je een zijstraat in. En dan verdwaal je ergens in de wijk van bezit, of in de wijk van carrière, of in de wijk van alles wat zo ontzettend belangrijk in je leven is. Het kan sport zijn. Het kan je verzameling antiek zijn, weet ik veel wat. Het zijn allemaal zijstraten die afleiden van dat ene doel. De voleinding, die is dadelijk daar. En daar moet je heen op weg. Laat je niet afleiden. In feite is dat wat Paulus hier zegt. Nou, dan zijn we klaar.